gaan eerst even, ja, hij doet het, hè. Klinkt het behalve luid ook goed? Want luid alleen is niet voldoende, hè. Moet ook nog een beetje redelijk klinken. Goed. Ja, lieve mensen, we zijn zo'n beetje aan het einde van de brief van Jacobus. De meesten van jullie hebben er al heel wat avonden van meegemaakt. Inmiddels ken ik ook heel wat gezichten. Dat is ook heel leuk om die steeds weer terug te zien. En u weet mijn insteek, het gaat er niet om even tekst voor tekst te verklaren, los van of ik dat zou kunnen. Maar dat is helemaal bedoeling niet. Mijn bedoeling is steeds geweest om jullie te leren Bijbel te lezen, Bijbelstudie te doen. Want dat is best heel erg moeilijk. De Bijbel is een boek van minstens 2000 jaar geleden, uit een totale andere cultuur, andere mensen die anders dachten, die anders voelden. En de taal waarin het geschreven is, is ook totaal anders. Nou, een taal is ook al een voertuig waarin ja, een boodschap overkomt. Dus dat maakt de Bijbel best tot, om te studeren, best tot een moeilijk boek. Het laatste stukje van de Jacobusbrief, dat vind ik ook best een moeilijk gedeelte. Dat gaat over dat gedeelte waarvan velen zeggen zalven met olie. En daar wil ik vanavond met jullie naar kijken. Niet om dat trouwens even uit te leggen. Want ik zal het jullie maar eerlijk zeggen, een aantal dingen begrijp ik wel een beetje van God. Wat ik niet begrijp is hoe het zit met ziekte en genezing. Na vele jaren predikant zijn en in pastoraat gezeten te hebben, moet ik zeggen, ik begrijp het niet. Dus ik zeg dat maar bij voorbaat, dat jullie straks zeggen, ik ga dit eens aan hem vragen, hoe dat zit en dat. Dan zal ik van een heel aantal dingen moeten zeggen, misschien is het dit of misschien is het dat, ik weet het niet. Maar dat betekent niet dat wij ons daar niet mee bezig mogen houden. En juist vanuit het niet weten hoe het nou precies zit, vind ik Jacobus 5 zo mooi. En wil ik een aantal dingen met jullie delen, maar gaat er vooral ook om van hoe lees je nou zo'n gedeelte. We gaan het eerst met elkaar lezen, dat stukje. En ik lees u voor uit de NBG. En ik zal diezelfde verse bijvoorbeeld ook uit de Herziene Statenvertaling lezen. En dan ziet u dat bepaalde zinnen waar we juist vaak zo op kunnen duiken, in de Herziene Statenvertaling bijvoorbeeld alweer anders vertaald zijn. Dat is Jacobus 5 vanaf vers 12. Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eet ook. Daar hebben we het dus al over gehad. Hè. Dat heeft niet te maken met dat je niet mag zweren, maar dat die mensen allerlei kunsteden hadden. Als je bijvoorbeeld bij de haren van je hoofd zweerde, ik kan dat dus niet, hè, maar ja, dan gold dat niet zo. Dan kon je dat een beetje wegsmokkelen. En binnen die kaders zegt Jacobus, dat is er weer iets van, zo moet je Bijbel leren lezen, zegt hij dus dat ze niet moeten zweren, omdat ze allerlei trucjes ermee uithaalden. Maar het is dus geen regel dat je niet zou mogen zweren, of geen eed zou mogen afspreken. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eed ook, laat u ja, ja en u nee, nee zijn, opdat gij niet onder het oordeel valt. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moeden? Laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek, laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat ze over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens, zoals wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Mijn broeders, indien iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel, die ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Waar ik dus waar we tijd aan gaan geven, is die term zalven met olie. Allereerst is het van belang om te zien dat dat niet het hoofdwerkwoord is. Het hoofdwerkwoord in dit gedeelte is gebed. Het gaat 7 keer over bidden. Dus dat is het allergrootste belang, hè, dat we dat zien. Dat het hier dus niet gaat, het onderwerp is niet zalven met olie, maar het onderwerp is gebed. Nou, als je een heleboel christenen vraagt die inmiddels hebben ontdekt dat dit mogelijk is. En je vraagt, wat staat er in Jacobus 5? Zeggen ze zalven met olie. Ja, nou, dat is het toch in ieder geval niet. Het gaat 7 keer over gebed. En in die zin waar zalven met olie staat, is niet zalven met olie. Oh ja, en bid er ook nog bij. Ik zeg het even zo, hè. Maar het is bid en, dat is het hoofdwerkwoord, zalven met olie. Maakt heel veel uit, hè. Of je zegt, als iemand ziek is, zalven met olie, bid erbij. Snap je dat? Ik zeg dat even een beetje, ja, scherp, om dus helder te krijgen wat er staat. Toch is dat zalven met olie iets heel belangrijks. Simpelweg omdat het een heel belangrijk Bijbels onderwerp is. En ik wil met u vanuit de Bijbel gaan kijken naar wat is de betekenis van zalven en wat is de betekenis van olie in de Bijbel. Als je ze geen van beide hebt, wordt het dus, ja, dan wordt het gewoon een of ander ritueel. Wat op zich ook heel mooi kan zijn, hoor. Maar dan heeft dat dus niet zijn echte geestelijke waarde. En je moet dus eerst hebben, wat is de betekenis van de woorden zalven in de Bijbel? Wat is de betekenis van het woord olie in de Bijbel? Stel eens zich eens voor dat ze, noem maar wat, 40 jaar geleden tegen mijn opa hadden gezegd, joh, die winkel daar bij jullie in de buurt, dat wordt binnenkort een koffieshop. Had die man zich dan ongerust gemaakt? Helemaal niet. Waarom niet? Een koffieshop was voor hem een koffiehuis. Had hij gedacht, er komt een koffiehuis waar arbeiders 's ochtends een bakje koffie komen halen. Niks aan de hand, toch? Datzelfde woord, bij ons als je dat in ene hoort, er komt vlakbij een koffieshop, denk je, wat gaan we krijgen? Als ik tegen mijn opa had gezegd, ja, ze gaan ook nog bolletjes slikken. Had mijn opa zorgen gehad? Die had gedacht, nou ja, bolletjes slikken, als ik een krentenbol heb, ik slik hem niet in één keer door. Maar ja, snap u? Het woordje bolletjes slikken had bij hem niets gedaan. En als ik zou horen, bij ons in de buurt komen mensen die gaan bolletjes slikken. Dan denk je, oh, help, wat gaan we beleven allemaal? Snap u? Je moet dus de betekenis, de gevoelswaarde van een woord hebben. Nou, we gaan kijken naar de geschiedenis van Jacob. Vind ik zo'n schitterende geschiedenis. We gaan gewoon voor in de Bijbel proeven wat betekent olie en wat is de betekenis van zalven. En daarvoor gaan we naar Genesis. We beginnen, ik zou maar zeggen, bijna voorin, met Genesis 28. Ik hoop dat u die geschiedenis kent, hè? Jacob heeft op een afschuwelijke manier zijn broer bedrogen, zijn blinde vader bedrogen. Hij heeft er echt een potje van gemaakt, en dan zeg ik het heel erg netjes en het is te begrijpen dat Esau het helemaal gehad heeft met Jacob. Je zal maar zo'n broer hebben. En dan Jacob vlucht en dan krijgt hij die schitterende droom met die ladder. We gaan lezen in Genesis 28. Ik lees toch maar even dat hele stukje om dat te pakken. 28 vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten opdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van die plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot in de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En zie, de Heer stond bovenaan en zei, ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Het land waarop ge ligt zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. Gij zult u uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. En met u en uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u weer brengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Is dat niet ongelooflijk? Als je er zo'n puinzooi van maakt in je leven, als Jacob. Ja, toch een keer, God had toch een keer kunnen zeggen, nou heb ik het gehad met die Jacob, laat me lopen. Ja? En uitgerekend Jacob krijgt, nou ja, dat is toch een van de mooiste dromen die een mens kan krijgen. Dat er een verbinding gemaakt wordt tussen hemel en aarde. En dat God notabene boven aan die ladder te zien is, dat de engelen op en neer gaan. Het is dus echt een beeld dat hemel en aarde, God en mens verbonden worden. Dat is op zich al ongelooflijk wonderlijk, als je denkt aan de heiligheid van God en de zondigheid van een mens. Maar dan is dit er nog eentje, jongens, je zou hem niet als buurman willen hebben. Je zou hem niet als buurman willen hebben, die man. Ja, en dat dan God zo naar hem toe komt, dat is al... Ja, daar word ik al... Ik kan niet zeggen, ik word er stil van, maar daar heb je niks aan. Maar... Ja? Ja, vindt u het niet ongelooflijk? Nou, ik vind dat schitterend. En dan krijgt hij ook nog eens een keer die belofte. Ja, wij zouden het al lang met zo iemand gehad hebben, hoor. God dus niet. En toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte hij, zeide hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan het huis Gods. En huis is in het Hebreeuws beet. Wij spreken dat meestal uit als bet. Maar het is beet en God is el. Dus een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Zo heeft hij het echt ervaren. Hè? Dus die verbinding tussen God en mens, tussen hemel en aarde. De volgende morgen vroeg nam Jacob een steen die onder zijn hoofd gelegd had, stelde die opgerichte steen en dan staat er en goot er olie bovenop. Dat is de eerste keer dat je in de Bijbel het woordje olie leest. En dan zie je meteen al dat hier het woordje olie, los van dat olie natuurlijk een gewoon een betekenis kan hebben in het dagelijks leven. Toen had het dat dus ook. Hè. Wij hebben dat ook, oil of Allah. Hè. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, die olie voor een heleboel mensen, voor de rimpeltjes. Hè, maar ik bedoel, voor hen hadden het natuurlijk helemaal olie, voor die huidverzorging en zo. En bij ziekte kende men de olie. Maar hier zie je dus meteen, de eerste keer dat het woord olie gebruikt wordt, is het dus meteen in een geestelijke betekenis. Hij goot er olie overheen. Dus de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Beet-El. Ja, zo moet je het eigenlijk uitspreken, hè? Want dat is dus Beet is huis en El is God, Bethel, zeggen wij. Goed, ik spreek maar even Bethel uit. Maar tevoren was de naam van die stad Luz. En Jacob deed een gelofte, indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten, kleren om aan te trekken en ik behouden tot mijn vaders huis weerkeer, zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. Dus wat staat daar als er staat een huis Gods? Betel. Ja? Betel. Zal een huis Gods wezen en van alles wat gij mij schenken zult, zal ik stipt de tienden geven. Nou, van belang dus even dat we dat goed onthouden. Hier bij dat Betel, Betel dus, hè, is dus een huis van God, is dus een plaats waar hemel en aarde verbonden worden, waarin God en mensen verbonden worden. Ik zou maar zeggen, het is het toppunt van relatie hebben. Ja, van de hemelse God, de heilige God met Jacob. En weer wijs ik u er even op, hij had het echt volkomen verziekt. En dan wil God dit doen. Ik vind dat ongelooflijk om dat zo tot je door te laten dringen. Dus het is het schoolvoorbeeld van dat God niet handelt dankzij ons, maar ondanks ons. Ja, mooiere voorbeelden weet ik eigenlijk niet uit de Bijbel. God handelt ondanks ons. Dat komt hier dus heel mooi naar voren. En dan heb je daar dus die nabijheid van God. Mooier kan het haast niet. De zegen van God die hij hier uitreikt, belooft. En van Jacob uit de belofte. En ook dus de beloften van tiende. Dan gaan we naar Genesis 31... Intussen heeft Jacob, want hij heeft nog niks geleerd hoor. Hij beduvelt zijn oom Laban en hij wordt zelf natuurlijk ook weer beduveld. En dat gaat maar door. Hij heeft er nog niet veel van geleerd. En als hij dan weer aan het knoeien is geweest met die dieren, zodat hij de meeste dieren en de beste dieren krijgt. Ja, dus hij heeft weer de boel beduveld. Dan lezen we in 31 vers 11. En de engel Gods, en als de engel Gods staat hier, dan is dat vaak een beeld van de Heere zelf. Velen zeggen ook zelfs dat het een, laat ik zeggen, een voorverschijning is van de Zoon van God in het Oude Testament. En de engel Gods zeide tot mij in een droom, Jacob. En ik zeide, hier ben ik. En hij zeide, sta toch uw ogen op en zie toe. Al de bokken die het kleinvee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Want ik heb gezien alles wat Laban u aandoet. He? Laban was van dezelfde familie. Ja, die probeerde Jacob weer achter elkaar te nemen. Wat Jacob, ik ben de God van Bethel. Dus de God van het huis van God. Hè? Ja, El Bethel staat er. El Bethel. Ik ben de God van het huis van God. Waar gij een opgerichte steen gezalfd heeft. Heb je dat gezien? Dat God daarop terugkomt? Die plaats waar dus Jacob, dat huis van God, door zalving gewijd heeft. En dus tot een plaats gemaakt heeft voor die ontmoeting van God met hem en van hem met God. Het gaat dus om relatie, het gaat om ontmoeting. En God komt dus daarop terug. En het is de eerste keer dat er in de Bijbel het woord zalven staat. Nou, zalven met olie is dus een belangrijk gebeuren in de Bijbel. En de eerste keer staat hier het woordje zalven, de eerste keer het woordje olie. Bij wie kwam het voor? Bij die... We wouden hem niet als buurman hebben, weet u nog? En nu de eerste keer zalven, ook weer uitgerekend bij Jacob. En elke keer denk ik dus weer, dat is dus genade. Dat is genade, daar kan ik niet tegenop. He, tegen zoveel genade. Waar gij mij een gelofte gedaan hebt. Wat was de gelofte ook alweer? Tiende, ja, wacht even. Eerst, gij zult mij tot een God zijn, hè? Want wij beginnen meteen de portemonnee open te trekken. En dan dus de tienden te geven. Allebei dus. Een gelofte gedaan. Wel nu, maak u reisvaardig. Ga uit het land weg en keer naar het land uw maatschap terug. Maar ik heb dat stukje even gelezen, omdat er dus voor de eerste keer zalven staat. En dat er uitgerekend weer ook bij Jacob zit. Daarom kunnen we die lijn wat makkelijker volgen. Dan krijgen we Genesis 32. 32 vers 28. 32 vers 28. Dat is, hier zijn we niet bij Bethel, maar bij Peniel. En dat gevecht met God. En ik vind dat zo frappant. Hè? Jacob heeft zijn hele leven gevochten met mensen en met God. En hier wordt dat een heel letterlijk gevecht in die rivier. En wat ik, als ik dat zo mag zeggen, heb u dat ook wel eens? Dat u denkt, als ik God was, dan deed ik dit of dan deed ik dat. Ik doe dat wel eens. Wat ik nooit had laten doen, ik had nooit Jacob laten winnen. Realiseert u zich dat toch? God Jacob laten winnen? Het laatste wie ik had laten winnen was Jacob, toch? Ik denk van, hoe moet het nou maar eens een keertje weten hoe het zit. He, maar God laat hem notabene winnen. En maar wat dan het mooie is, dat God heel even hem aanraakt en hij loopt meteen mank. God meteen laat zien van, jongen, maar als ik me maar even mijn vinger beweeg, ben je helemaal nergens meer. Dus dat is weer bijzonder, hè? Ik vind dat zo bijzonder, maar zullen we nu niet verder op ingaan. Maar het is een schitterende geschiedenis om tot je door te laten dringen wat daar weer gebeurt met die Jacob, weet je wel, die de boel steeds maar weer zo verziekt. En wat zegt God dan? Toen zeide, vers 28, toen zeide hij, even kijken, nou, ik lees even bij vers 26. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat wilde Jacob toch wel graag even hebben. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Nou ja, dat was die naam die in wezen inhield, hè, bedrieger. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden. Oftewel, uw naam zal niet meer bedrieger luiden. Ja, dat is wat, hè. Als je daar als bedrieger met God gevochten hebt. En dan God dan zeg maar, die naam gaat huppetee de sloot in. Ja, heel mooi, hè. Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Je hebt gewonnen van God. Ik heb je laten winnen. Je moet het altijd zien, weet je wel. Als ik met mijn kleinzoon stoei vecht, laat ik hem ook wel eens winnen. Maar dan pak ik hem ook in een beet, til ik hem zo boven mijn hoofd. Dan weet hij weer waar hij aan toe is. Weet je wat? Die denkt van, ja, ik ga die opa, zal ik wel eens eventjes. Dan pak je hem beet. En dan, ja, dan weet hij het weer. He, nou, zo moet je het een beetje vergelijken. Zo is God dus bezig met Jacob, om Jacob op te voeden. Maar is dat niet bijzonder dat Jacob die naam Israël kreeg? En weer zeg ik het, als ik God was geweest, ik had het anders gedaan. Weet u wie ik Israël had genoemd? Abraham. Of was dat niet logisch geweest? Toen hij Abraham riep, ging hij toen Abrahams naam veranderen. Had ik gedacht, nou maak er dan maar meteen Israël van, klaar. Maar dat doet God niet. Niet bij Abraham, die eigenlijk die vader der gelovigen. Hè, eigenlijk een soort supergelovige. Uitgerekend bij wie? Die man die net nog bedrieger heette. Uitgerekend bij hem, zegt hij hier. Jij krijgt die nieuwe naam Israël. Nou, we weten wat een geweldige naam dat is en wordt. En nog steeds is en nog steeds groter worden zal. Uitgerekend Jacob, en dat vind ik zo ongelooflijk. En weer zeg ik, jongens, ik kom woorden tekort om te duiden wat genade is. Maar hier kunnen we het dus zien, hè? Wat is genade? Zo ongelooflijk, want dat is niet dankzij Jacob, maar ondanks Jacob. Ja, krijgen we deze wonderlijke naamsverandering. Israël. We gaan verder naar 33 vers 19... Ik lees even bij vers 18. Jacob kwam op zijn tocht uit Padan Aram, behouden bij de stad Sichem in het land Kanaan, en sloeg zijn legerplaats ten oosten van de stad op. Hij kocht voor 100 geldstukken het stuk land waarop hij zijn tent gespannen had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Daar richtte hij een altaar op en noemde dat de God van Israël. He, dat begint nu te leven voor hem. He. De God, dus he. De El, heeft ze dat? De El van Israël, ja, is El. Ja, de God van Israël is God. Nou, hij heeft dus dat stuk land gekocht. Ik weet niet of hij er spijt van krijgt, maar ja, even later moet hij weg. Dus moet hij het achterlaten. We gaan naar Genesis 35, vanaf vers 1. En God zeide tot Jacob, maak u reisvaardig en trek naar Bethel, weet u wel, huis van God. Blijf daar, het woord wat daar staat is niet direct de bedoeling dat hij daar altijd zal blijven wonen, maar wel dat hij daar dus een tijd zal verblijven. En dat betekent dus dat hij, ja, ik weet niet of hij het leuk gevonden heeft, want hij had net zo'n mooi stukje grond gekocht, hè? Dat moet hij achterlaten. Blijf daar en richt er een altaar op voor God die u verschenen is. Dus voor de eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat God de opdracht geeft om een altaar op te richten. En we weten dat weet je al van Kaïn en Abel, dat er een altaar was. En je weet dat van Noach en van Abraham, weet je dat natuurlijk. En we hebben het net gezien van Jacob. Maar nooit lezen we dat God de opdracht geeft. En hier dus, weer bij Jacob zeg ik. He, allemaal unieke dingen maakt deze man mee. Hier bij Jacob maak je dus voor de eerste keer mee dat God de opdracht geeft om een altaar te bouwen. En wat is een altaar? Een plaats van ontmoeting. He, zoals dat huis van God, dat Bethel, een ontmoeting is tussen God en mens. Tussen hemel en aarde. Zo geldt dat dus ook voor een altaar. Een altaar is dé plaats waar God in het Oude Testament de mens wil ontmoeten. Dus opnieuw, hemel en aarde, God en mens, worden daar verbonden. En even kijken hoor, voor de God die u verschenen is. Toen gij vluchtte voor uw broeder Esau. Heeft u het gezien dat hem er nog even aan herinnerd wordt? Ja, en hij weet dan ook van oei, ja dat is waar ook, het was niet zomaar. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Dus, wat was er in Jacobs familie aan de gang? Afgoderij. He, voor het geval dat we denken, inmiddels was die Jacob een hele vrome broeder, dus bepaald niet. Hè? Dus, we kennen daar ook meer geschiedenissen van. Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw kleren. Dat kom je dus, dat zijn ook symbolische gebruiken. Die kom je dus in het Oude Testament regelmatig tegen reiniging. Dan moesten ze zich wassen. Nou, je kan natuurlijk niet letterlijk je zonde en je verkeerde dingen afwassen. Maar daarin, in zo'n ritueel moesten mensen zich wel bewust zijn van dat ze gezondigd hadden. Moesten ze ook schone kleren aantrekken. Diezelfde rituelen vind je bijvoorbeeld ook als het volk Israël is bevrijd uit Egypte in Exodus 19. Als ze bij de berg Horeb komen om God te ontmoeten. Dan moeten ze dus diezelfde handelingen moeten ze doen. Dus wat van belang is dat we hier zien dat opnieuw. En ging het dus goed met Jacob en zijn gezin? Nee dus. He, want ja, ze lopen dan nog met de afgoden notabene te sjouwen. Het ging niet goed. Dus niet dankzij dat het wat beter gaat dat God hier weer komt. Maar weer moeten we zeggen, ondanks. Ondanks dat, ja, hoe zoals Jacob is, dat dus opnieuw dus God zegt, en ik wil jou ontmoeten. Ik wil een relatie met jou. Weer zeg ik, wat een genade. De genade druipt er echt vanaf bij Jacob. En toen zeide Jacob tussen zijn huis tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw kleren. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken en ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen mijner benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Dus dat altaar, hè, die plaats van ontmoeting weer. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren. En de ringen. Ringen waren ook vaak amuletten. Hè, waren meer als gewoon naar een leuk oorringetje of zo'n grote. Mijn kleindochters hebben tegenwoordig. Ja, daar kan ik ze wat doorheen kruipen van die grote dingen. Maar dat is gewoon al dan niet voor de sier. Maar dit was dus echt amuletten. Hè, dat je. Voor een wegend bijgeloof. En de ringen die in oren waren en Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Zo'n terebint was een heilige boom en men ging ervan uit als je daaronder gestopt had, dan durfde niemand ze meer eronder uit te halen bij zo'n heilige boom. Vandaar dat hij dat dus daar moest doen. Daarna braken zij op en de schrik van God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Enig idee waarom ze misschien bang zouden kunnen zijn? Wat zeg je?
Vanwege dat ze Sichem was gebeurd.
Ja, ze hadden pas eventjes een stad uitgemoord, die aardige jongens van Jacob. Ja, op een afschuwelijke manier hadden ze die mensen ook weer bedrogen, gewoon die lijn van Jacob voortgezet, bedrogen. En vervolgens gewoon een hele stad uitgemoord. Dus Jacob die knijpt hem als een oude dief. Want die denkt van jongens, ja. En weer zeg ik dus, nadat er zoiets verschrikkelijks is gebeurd, komt weer God naar hen toe. En weer zeg ik, bijna tot vervelend toe, God laat dus zien hier wat genade is. Ze hebben zich dus afgrijzelijk misdragen. En wat doet God? Hij zorgt dat er een angst komt over die steden en dat ze Jacob niet durven aanpakken. Wat voor 100% logisch was geweest als ze dat hadden gedaan. Toen Jacob aangekomen was te Luz in het land Canaan, dat is Bethel, ja, die bijzondere plaats, het huis van God. Hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar en hij noemde die plaats El Bethel. Dus dat is God, de God van het huis van God. Weet u nog dat we dat straks gelezen hebben? De God van het huis van God. He, om dat nog eens extra aan te geven dat God daar aanwezig is. En dat God daar Jacob en zijn familie wil ontmoeten. Omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij voor zijn broeder vluchtte. Toen Deborah, de voedster van Rebecca, gestorven was, werd ze begraven beneden Bethel. Onder een eik en men noemde die eik de eik van Geween. En God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Padan Aram en zegende hem. Wat een wonder, hè? En God zeide tot hem, gij heet Jacob en gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël. God herhaalt nog weer eens die wonderlijke belofte om uitgerekend Jacob Israël te noemen. Nou ja, de nakomelingen van Jacob waren inmiddels nog dieper weggezonken als Jacob zelf. He, met die vreselijke moordpartij. Afgrijselijk wat ze gedaan hebben. Die zouden nu zonder meer naar Den Haag moeten. Voor het vredespaleis realiseerden ze dan. Voor zo'n afschuwelijke volkerenmoord. Ja, en God komt daar dus en opnieuw toont hij zijn genade en opnieuw herhaalt hij. En ik blijf erbij, Jacob wordt Israël. En dat zullen dus die zonen gaan die naam met zich meedragen. Maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zeide tot hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. En koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven. En uw nageslacht zal ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse waar hij hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had. Een stenen zuil. En hij stortte er een plengoffer over uit. Plengoffer was van wijn. En goot er olie over uit. Dit is de tweede keer dat er in de Bijbel over olie gesproken wordt. En bij wie is het nog weer? De tweede keer. Uitgerekend bij Jacob. En het is ook weer dat uitgieten, dat zalven van die steen. En Jacob noemde die plaats waar God met hem gesproken had, Bethel. Heeft u het aantal keren geteld waarop staat God met hem gesproken had? In die paar zinnen, twee zinnen, staat het drie keer. God met hem gesproken had, God met hem gesproken had, God met hem gesproken had. Dus de schrijver wil grote nadruk leggen op het contact wat God met hem gezocht heeft. Hier op die plaats, het huis van God, Bethel, hè, om nog eens heel nadrukkelijk te leggen. Dat is de betekenis van die plaats. God verbonden aan de mens, hemel verbonden aan de aarde. En wat er steeds naar voren komt, zijn dus die woorden olie en zalven. En daarmee krijgen we dus een beetje de gevoelswaarde van die woorden, die vertegenwoordigen dus, olie symboliseert dus die verbinding tussen God en mens en tussen hemel en aarde. En ja, dat is, ik denk dat bij ons dat woordje olie niet meer niet betekent. Zelfs niet als we Haarlemmer olie halen, verwachten we wonderlijke dingen ervan. Maar ja, niet zoiets. Nou, dat is dus van belang dat we dat dus zien. En dat gaat door als je verder in Exodus kijkt. Want het huis van God, Bethel, krijgt dus een, wordt meer als die ene steen. Het wordt op een gegeven moment een tabernakel. En het wordt later een tempel. Dat wordt dus elke keer wordt dat dus weer een Bethel. Een Bethel. En als bijvoorbeeld die Mozes de tabernakel gemaakt heeft, hoe wordt de tabernakel ingewijd? Door alles te zalven met olie. De hele tabernakel en alles wat erop en daaraan zit, alles wordt gezalfd met olie. Hoe worden de priesters ingewijd en de hoge priesters ingewijd? Zalven met olie. De priesters, de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen werden gezalfd. Nadat er ook die reiniging was geweest, maar dat laat ik nou even zitten. Hè. Dat ze dus naar God zouden luisteren en dat hun handel en wandel aan God gewijd zou zijn. Dus het is een inwijding, het is een toewijding, maar vooral steeds aan God. En steeds moet je die verbindingslijn zien. Ja, dus dat huis van God, die tabernakel, die tempel, het altaar, het was van alles, het is aan God gewijd. Het is steeds die verbinding. Heel en bijzonder natuurlijk het altaar in het tabernakel en de tempel. Zou je zeggen, dat is een verbinding in het kwadraat. En dus ook de mensen, hè, de priesters en de hoge priesters, moesten voor het volk, die in het Oude Testament, in het Oude Verbond, de verbinding tussen God en mens, moesten ze zo representeren. En dat werd dus met olie werd dat steeds uitgebeeld. Hetzelfde geldt, er waren er namelijk drie soorten van mensen die gezalfd werden. En dat waren de koning, de priester en de profeet. Nou, van de priester hebben we dus net al gehad. De koning werd dus ook gezalfd, hè? Saul werd gezalfd, David werd gezalfd. En daarin werden ze dus ingewijd, toegewijd. De bedoeling was ook steeds, die koning was dus echt een koning namens God. Moest dus ook weer, zo was zijn opdracht, het volk heel dicht bij God brengen. Dus het is steeds die lijn en vandaar dus de zalving. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de profeet, die moest dus ook weer namens God die lijn zo goed mogelijk houden of het volk oproepen tot bekering, maar steeds maar weer die lijn, God wil die lijn. Nou ja, we hebben net gezien, daarom heb ik die geschiedenis van Jacob gelezen, dat God alles aan gelegen is. Hè? En dat God niet zegt, nou ja, laat maar zitten, want die doet, laat maar zitten. Nee, God wil die lijn. En er is hem alles aan gelegen en zo heeft hij dus de koning, de priester en de profeet gezalfd. Nog een mooie zalving is toch, en dan is een zalving die bij ziekte plaatsvindt, dat is bij melaatsheid. Melaatsheid was een hele bijzondere ziekte, die beelde de zonde uit. En zoals melaatsheid over je hele lichaam komt en je levend doodgaat, je wordt als het ware levend weggevreten. Ja, beelde die ziekte de zonde uit, want dat is wat zonde doet. Hè? Het begint met zo'n heel klein plekje en je denkt, ach wat, laat maar zitten, het ene kleine zondertje kan schelen. Ja, nee, dat gaat doorvreten. Net als dat ene kleine plekje in melaatsheid, het vreet door. Tot je uiteindelijk helemaal aan kapot gaat. Je vingers eraf vallen, je oren eraf vallen. En, ja? Dat is dus wat zonde doet. Nou, was het dus zo dat gelukkig konden mensen genezen van melaatsheid. En dan moesten ze niet naar de dokter om te laten kijken of ze genezen waren, maar naar de priester. Ze moesten naar de priester. En als de priester dus had geconstateerd dat ze gezond waren, ging hij ze zalven met olie. En dan kregen ze dezelfde zalving als de priester. Oorlel, rechterduim, rechterteen. Want wat was het bijzondere eigenlijk van een melaatse? Een melaatse mocht niet in de tabernakel en in de tempel komen. Een melaatse mocht niet aan de godsdienstige feesten deelnemen. Die werd dus overal buitengesloten, kon in die zin dus God niet dienen. En dan snapt u wel waarom die dus die olie krijgt. Dus niet om te genezen, maar de geestelijke kant van de genezing. Namelijk dat die God dus weer kon gaan dienen in eerst de tabernakel, later in de tempel en dat hij in de feesten. En zo dat hij dus naar de tempel kon komen en God een offer kon brengen. Daarnaast hebben we in het Oude Testament het uitzien naar de Messias. En wat betekent het woord Messias? Gezalfde. Gezalfde. En wat komt hij dus doen als hij de gezalfde is? Want we weten inmiddels de betekenis van zalven. Wat komt hij doen? Die relatie dus, ja. Om dus weer die relatie die door de zonde kapot is gegaan te herstellen. Doordat we nu weten wat het woordje zalven betekent, snap je meteen wat Messias de gezalfde is. Dus dat hij dus die relatie komt herstellen. En Jezus zegt dat ook, hè? Daarom heeft hij mij met olie gezalfd en zo. Hè? Een aantal keren wijst Jezus er echt op, dan citeert hij die teksten uit Jesaja, dat hij dus de gezalfde is. En aan de hand daarvan spreekt het Nieuwe Testament ook een aantal keren over, gij hebt een zalving ontvangen. En als er staat, gij hebt een zalving ontvangen, dan staat daar het woord wat je in wezen zou kunnen vertalen met Christus. Christo staat daar. Ja, want dat heb ik u wel eens vaker natuurlijk verteld. Jezus heeft nooit geen Jezus geheten. Hè? Ze hadden geroepen Jezus, had hij niet omgekeken, want die naam kende hij niet. Hè? Hij heette Jehoshua, dat is het Hebreeuws. En hij heeft ook nooit Christus geheten, hij heette de Messias. Maar Christus is het Griekse woord voor het Hebreeuwse Messias. Maar hij heeft dus geen Christus geheten. Maar goed, dat is het woord wat wij kennen. En dat werkwoord Christo is gezalfde. En dat wordt over gewoon gelovigen gesproken. Dat zij dus gezalfden zijn. En wat ben je dan als je een gezalfde bent? Iemand die? Dat weten we. We weten nu wat dat betekent. Iemand die dus door de zalving, hè, en het woord zalven wordt heel in het bijzonder ook gebruikt bij een zalving van de geest. Hè, dus als je tot geloof in Jezus Christus komt, krijg je de geest. En dat wordt ook wel genoemd de zalving van de geest. Dus met de bedoeling, maar het gaat erom dat we snappen. Ja, die lijn met boven is dus weer hersteld. Nou, inmiddels hebben wij dus een aantal woorden He, olie en zalving, wat duidelijk is, wat dus de Bijbelse betekenis is. Het gaat dus om de relatie met God. En dan snap je wel, als roept de oudste en laat ze bidden met oliezalven, dan is dus oliezalven niet zomaar even een ritueel, maar wat ligt de nadruk dan op? Om heel bewust op zo'n samenkomst bezig te zijn met de relatie hemel en aarde, God en mens. Dus wat staat niet centraal? De genezing. Wat staat niet centraal, hoewel dat heel logisch is, je zal maar erg ziek zijn. Ik bedoel, wij christenen zijn helemaal meegenomen in deze maatschappij waarin je bijna niet meer ziek mag zijn. En waarin je een second opinion hebt en nog weer wat. Want ja, het is bijna niet meer aanvaardbaar. En ja, en wanneer mag iemand nog sterven? He, dat is onze maatschappij geworden. Er was ooit een maatschappij. Kunt u zich voorstellen dat de kerk zich een tijd lang totaal niet met genezing bezig hield? Nog sterker, de kerk verbood artsenij. De geneeskunst heeft een hele tijd stilgestaan, omdat de kerk namelijk, op zich staat er iets over in de Bijbel, lijden loutert. Het ligt er maar net aan welke teksten je uit de Bijbel haalt en isoleert. Daar zijn wij redelijk goed in. Hè? Daar hebben wij in Veenendaal, daarom hebben wij in Veenendaal 35 verschillende kerken. Allemaal met een open Bijbel. Allemaal mensen hoor, die de Bijbel serieus nemen. Maar een stukje van de Bijbel, kerkmuur eromheen. En dat doen wij ook met bepaalde onderwerpen. Dat doen wij ook met onderwerpen als ziekte en genezing. Kan je dus een bepaald iets eruit halen. Muurtje eromheen. Al dan niet een kerkmuurtje. Ja. En de rest over datzelfde onderwerp laat je dan lopen. Nou, in de loop van de kerkgeschiedenis is het dus zo geweest dat je dus wel zieken mocht verzorgen. Dat was een hele christelijke daad. Kent u alle diaconessenhuizen? Van oudsher. Ja, men had dus huizen vanuit de kerk. En de kloosters, die waren er ook heel goed in. Zieken verzorgen, maar niet genezen. Lijden loutert. Eigenlijk ben je bevoorrecht als je een ziekte hebt. Kan u zich voorstellen dat dat ooit in de kerk speelde? En dat deden ze met de open Bijbel, hè? Dat wij niet denken van, nou, die mensen hadden er geen verstand van. Of dat waren vast van die kerk of van die kerk. Nee, dat, ja? Nou, want de hele maatschappij zat zo in elkaar. Men accepteerde ziekte, jongens. En een heleboel mensen werden niet oud. En het was nou eenmaal zo. En dan was er weer de pest. En dan was er weer dat. En dan was er weer dat. En ja? En de maatschappij accepteerde dat. En de kerk accepteerde dat. En op het moment dat de maatschappij iets niet meer accepteert. Er zijn een heleboel onderwerpen zijn daarvan. Heeft vaak de kerk dat hij daarin meegaat. En krijg je dus nu ook iets van toch geluiden als, ja, je hoeft niet meer ziek te zijn, zeggen mensen. En dan zijn er een aantal teksten uit de Bijbel, die kan je daar natuurlijk ook wel voor pakken. Maar je moet ze wel isoleren uit het geheel. En dus vandaar dat je dus vanuit het enorme gezondheidsbudget, wat de pan uitreist, laten we wel zien hoe belangrijk, en ik zal daar ook geen kwaad woord over zeggen, begrijp je mij niet verkeerd, maar hoe belangrijk gezondheid is en hoe belangrijk het is om van ziekte te genezen. En de ziekte staat dus, de zieke staat daarin centraal en moet genezen. Nou, en voordat je het weet, heb je dat dus in de kerk ook. De ziekte moet genezen worden, de zieke moet genezen. En voordat je het weet, sta je daarin centraal en staat niet meer de geneesheer centraal, staat niet meer. En dat is dus van belang wat Jacobus hier laat zien. Jacobus gaat hier geen medische zaken behandelen, maar gaat de geestelijke kant van ziekte behandelen. Hoe belangrijk het namelijk is dat je dus in een goede relatie met God bent, met de geneesheer zelf. En daar ligt dus, laat ik zeggen, het centrale van zijn boodschap. En daarom is het zo belangrijk dat we dus snappen wat die woordjes olie en zalven betekenen. Hè, waarin dus dat in een, want het is natuurlijk een ritueel. Hè? Het is een ritueel waarin je dus in een ritueel heel sterk met elkaar beleeft. Met name het verbonden zijn van die zieke aan God. Maar uiteindelijk het is een zaak van de hele geloofsgemeenschap. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja beste mensen, we kunnen toch ook bidden zonder olie voor een zieke? Of nee, kan dat niet? Ik verzeker u dat dat miljoenen malen vaker gebeurt zonder olie als met olie. Dus het gaat er niet om dat dat natuurlijk niet fout zou zijn en dat het ander beter zou zijn. Maar het gaat wel om het ervaren, de beleving van dat bijzondere. En dat hebben we meer gekregen van God. Als ik denk aan de maaltijd van de Heer, brood en wijn. Kunnen wij zonder brood en wijn ook denken aan het sterven van Jezus? Of zeg je nee, dan moet ik echt een stukje brood bij hebben. En dan moet ik een slok wijn bij hebben, anders kan ik niet denken aan het kruis van Jezus. Heeft u dat? Zeg, ik moet dat echt hebben? Nee, wij kunnen dus ook zonder brood en wijn, of beker moet ik eigenlijk zeggen, denken aan het sterven van Jezus. En ik hoop dat u dat heel vaak doet. Zomaar een keer op de fiets of, ja, je in het bos loopt en zomaar een en denkt, oh, bijzonder, oh, dan moet ik eerst een stukje brood hebben, anders kan ik... Nee, begrijp je, ja? Ik zeg dat bewust zo om ons te laten realiseren dat we zonder brood en wijn, zonder brood en beker, kunnen denken aan het sterven van Jezus. Nou zit je met 500 mensen in een kerk. En dan zeg ik als predikant, zeg ik de komende 10 minuten gaan we denken aan het sterven van Jezus. Doet uw armen maar over elkaar, gaan we denken aan het sterven van Jezus. Gaat dat lukken, denkt u? Ik kijk al heel gauw uit het raam wat voor auto er langs rijdt. Dat gaat normaal gesproken niet zo lukken. Weet u wanneer het wel lukt? Als je dat brood voorbij laat gaan en die beker. Dan gebeurt het maar zo dat die hele gemeenschap door dat brood en die wijn, en daarom heeft God dat ook zo gegeven, meegenomen wordt. Want het gaat er juist ook om het gezamenlijk te beleven. Hè? Je kan niet zomaar 500 mensen zeggen, ga maar aan hetzelfde denken. Ja, en je hebt die elementen en plotseling gebeurt het. Nou, en zo is dat dus ook met de olie en die zalving. In die elementen gebeurt het dus dat je als gemeente, een aantal mensen van de gemeente, samen met de zieken dat beleeft, dat heel dicht bij God brengen. En dan, lieve mensen, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Ik kan niet zeggen dat er altijd genezing plaatsvindt. Ik kom zelf uit een kerkgenootschap. Ik ben niet opgegroeid hoor, met zalven met olie. Absoluut niet. En ook de kerk waar ik predikant ben, was dat geen gewoonte. Maar wij zijn toch wel met elkaar op grond van wat hier staat, dit gaan doen. En ja, maar dan wel dus vanuit, wat betekent het? Hè? Niet even van, nou ja, je roept me maar en ik kom wel met een flesje olie voorbij. En ja, zeker niet. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat Jacobus hier het gesprek naar voren haalt. Het gesprek in de gemeente van waar sta je? En dan zie je ook weer dat dus de geestelijke klant heel zwaar weegt. En dat het niet zomaar even, we komen wel even langs en we doen het wel even. Want Jacobus heeft het hier over de mogelijkheid dat zonde een oorzaak kan zijn. Hè? Hij zegt dus niet van, oh, als iemand ziek is, dan moet je meteen zeggen, hij heeft gezondigd en zo. Het is natuurlijk elke ziekte is het gevolg van de zondeval. Maar hij houdt er wel rekening mee dat dat kan zijn. Nou, het is de moeite waard om daar met elkaar over te praten. Maar let u op, er staat niet, wordt de zieke hier in het bijzonder onder vuur genomen van, hey jochie, heb jij zonde gedaan? Wat staat er? Beleid elkaar uw zonde. Hè? Ziet u wat er voor gebeurt? Dat dus niet de aandacht ligt op die zieke van, en jij moet kijken of je gezondigd hebt, want dat kan de reden zijn. Nee, het gaat om de gemeenschap. Die moet gaan nadenken over hoe staan wij in onze relatie met God, hoe staan wij in onze relatie tot elkaar. Nou, ik kan, en dan ga ik met grote voorzichtigheid zeggen, hè, dat het dus niet zo is dat een zieke gezondigd heeft, maar het kan maar zo gebeuren dat wij dingen in ons leven doen die ertoe bijdragen dat we niet zo gezond zijn. Moet ik het hebben over welvaartsziekten? Niet altijd even verstandig leven. Dat is niet altijd even verstandig omgaan met mijn lichaam. En hoe heette mijn lichaam ook alweer? Tempel van de Heilige Geest. Daar stop ik wel eens wat in. Waarvan ik denk, oh, dus weet je wel, ik ga wel eens naar de Mac en dan neem ik 4 Mac croquettes. Vind ik zo lekker, heet ik zo achter elkaar op. Dan denk je na de hand, ja, wacht even, dit was een tempel van de Heilige Geest. Ja, wat heb ik dan nou mee gedaan? Hè, dus, en als ik daarna iets daarvan krijg, ja, dan, dan kan ik wel bij mezelf te raden. Nou, wij hebben, tenminste dat heb ik begrepen uit de medische wereld, wij hebben behoorlijk wat welvaartsziekten. En ja, dan mogen we ons best afvragen of daar misschien ook ziektes onder zouden kunnen zijn waarvan je zegt, ja, maar eigenlijk is dat zonde. En dan bedoel ik, zonde is niet meteen dus dat je een wetsovertreding is, maar dat je dus niet tot je doel komt. Dat is zonde. Nou, hoeveel ziektes zouden psychosomatisch zijn? En ik vrees dat een aantal psychosomatische ziektes bijvoorbeeld komen van spanningen. Ja, waarvoor zit ik wel eens in spanning, zal ik het u maar eerlijk zeggen? Omdat ik God niet altijd vertrouw. En God niet vertrouwen is een van de ergste zonden. Ik ben wel eens bij de fysiotherapeut geweest en ik had zo'n pijn in mijn schouder. Hè? Toen zei hij, voel dit eens, zei hij. Hij zei, wat voel je nou? Ik zeg, ik voel een bot. Hij zei, dat is een spier. Die is helemaal hard van de zenuwen. Ja? Ja, maar ik zat me wel ergens heel erg naar over te maken. En ik heb me eigen afgevraagd van, ja, maar dat ik mij daar nou zo naar over maak. Zou dat misschien kunnen zijn dat ik God niet genoeg vertrouw? En ik zat er wel, ik kon niet meer werken. Ik was toen nog tuinman. Ik kon niet meer werken. Met mijn rug en mijn schouders. En, ja. Het is een hele schok, hè, om dat te ontdekken. Dat je spieren tot botten worden en niet meer kunnen functioneren. En dat ik voor mezelf tot de conclusie moest komen. Ja, ik ben wel heel erg gestrest. En dat heeft ook te maken met ja, dat ik me overal druk overloop te maken. En het niet in Gods handen kan leggen. Nou, ik zeg dat met grote voorzichtigheid. Maar proeft u dat er best wat te, ik zou maar zeggen, te verdienen valt? Ja, in zo'n gesprek? Ja, om na te denken, waar ben ik mee bezig? Nou, en dan, het staat hier aan het eind van de Jacobusbrief. Heeft u nog een beeld hoe die mensen met elkaar omgingen? Dat was schandalig, hè? Het waren allemaal Jacobies, hè? Weet u nog hoe Jacobus werkelijk heet? Jacob. Ja, dat is de Jacob van het Nieuwe Testament. Ja? En in die gemeente, die mensen gingen als Jacobies met elkaar om. En uit de Korinthebrief weten we ook, hè, bij dat avondmaal, hè, die maaltijd van de Heer. Daar zegt Paulus op een gegeven moment, er zijn niet voor niks zoveel zieken onder jullie. Want wat deden die mensen? Die waren ongelooflijk met zichzelf bezig. Die hadden heel veel ruzie met elkaar. Maar zoals wij, de meeste van ons avondmaal kennen, het heilige avondmaal of het maaltijd van de Heer, hoe ik mij gewend ben te noemen, zo kent de Bijbel dat niet. Hè? Men ging met elkaar eten en aan die tafel waar die mensen aan zaten te eten, kwam op een gegeven moment een stukje brood, het avondmaalsbrood, en ze dronken wijn. En dan werd een stukje een glas wijn of een beker wijn, werd er avondmaalswijn. Nou, wat gebeurde daar in de gemeente te Korinthe? De slaven, want ze hadden ook als ze op zondag dienst hielden, men werkte gewoon op zondag. Hè? Er was geen baas die tegen zijn slaaf zei, oh, het is zondag, neem maar vrij. Dus die moesten gewoon op zondag werken. Nou, en dan hielden ze s'avonds zo'n dienst. En de mensen, de vrijen, de heren, die kwamen alvast bij die maaltijd en die brachten eten en drinken mee. Wat gingen die doen? Ja, jongens, voordat de laatste slaaf binnen is, ik heb honger. En die gingen? Die gingen niet zitten eten, die gingen lekker zitten schransen. En die gingen niet zomaar een slokje wijn nemen, maar die gingen pimpelen aan de tafel. En dan kwamen op een gegeven moment kwamen die slaven binnen, heel laat. En dan was het brood bijna op. Ja, sorry jongen, hond in de pot. Ja? En dan zaten ze ook nog een beetje zo aan tafel. En dan zeiden ze, weet je wat, laten we avondmaal gaan vieren. Dat zeiden ze. En dan zegt Paulus, ja, maar dan heb je het niet begrepen, hè? Want het brood, hè, bij de maaltijd van de Heer heeft twee betekenissen. Twee keer betekent het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is zoals Jezus. En het lichaam van Christus als de gemeente. Hè, Paulus legt in de Korinthebrief dat twee keer uit. Eén keer met het lichaam van Christus, wij met elkaar. En één keer Jezus. En dan zegt hij dus, en dan gebruikt hij ook die dubbele betekenis. Als je het lichaam niet onderscheidt, is dus dat je Christus niet onderscheidt dan, maar ook dus dat je met elkaar, ja, de boel, het is toch, ja, heeft u dat beeld? Volgen, vreten en zelfs een beetje beschonken zeggen, laten we lekker de dood van de Heer gaan gedenken, terwijl een ander honger heeft. En dan zegt hij dus, vanwege die houding worden er bij jullie mensen ziek en ze sterven zelfs. Dus dat gebeurt daar in Korinthe en dat gebeurde ook bij Jacobus hier. Beleid daarom elkaar uw zonde He, omdat er ook allemaal van dat soort dingen waren. En daar word je ziek van in de gemeente. Ik moet denken aan een boek, wat nog niet zo lang geleden is geschreven, van een predikant. Die is vervroegd met emeritaat gegaan, burn-out, helemaal op. En hij heeft dat boek genoemd Ziek van de Kerk. Die man is ziek geworden van de kerk. En hij heeft het geschreven omdat hij namelijk niet de enigste is. Om onder woorden te brengen hoeveel mensen nu nog ziek worden van de kerk. En wat is het dan, lieve mensen, belangrijk als je dus zoiets hebt als wat hier staat? En snap wat dat zalven met olie dan teweeg brengt? Je komt bij elkaar als gemeente, dus niet tegen die zieken zeggen, jij bent de slechterik, want anders was je niet ziek geweest. He, dat zeiden de Joden vaak. Maar dat je dus als gemeente, als mensen bij elkaar kon gaan denken, jongens, hoe gaan wij met elkaar om? Want die mensen in Jacobus en Korinthe, die waren super ik-gericht. Ja. Ik zal het u maar eerlijk zeggen, ik hoor als predikant heel veel op- en aanmerkingen over van alles en nog wat in de gemeente en in de kerk en over de samenkomst. Maar de meeste opmerkingen zijn behoorlijk ik-gericht. Ja? Ik wil dat we langzamer zingen en ik sneller en ik met meer lawaai en ik met minder. En, ja, dat zijn allemaal fijne wensen omdat je zo onze smaken hebben. Maar ondertussen is het wel ik. En in plaats van dat je dus gezegend naar huis gaat, gaan er best heel wat mensen tegenwoordig met een stukje chagrijn naar huis. Ja, van het was weer zus en het was weer zo en het was weer te lang en het was weer te kort. Nou, ja, maar dat is wat, want ik zou eens kunnen zeggen, een heleboel geestelijke vitamine kunnen krijgen in je samenkomst. Ga eens aan mensen vragen, wie van u gaat naar de samenkomst met het doel om daar tot een zegen te zijn? Laten we maar eerlijk wezen, de meeste mensen gaan om een zegen te halen. De meeste mensen gaan naar de kerk om een zegen te halen. En als ze ontevreden zijn, zijn ze dat omdat ze geen zegen hebben ontvangen. En daarom hebben we soms zo weinig. Als we met elkaar samen zouden komen met die gedachten en ik zou zo dolgraag een zegen willen zijn, en we kwamen allemaal zo binnen, nou, maar dan gingen we met heel veel naar huis. Nou, dat is dus wat er kan gebeuren rond zo'n zalving met olie. Dat je weer opnieuw afvraagt, wat is onze relatie met God en wat is onze relatie met elkaar? Nou, dan ziet u dat ik het kruisteken maak. Hè? Daar is Jezus voor gestorven. En ik ben er al mee begonnen te zeggen, ik snap niet hoe het allemaal zit. Maar ik heb wel elke keer gemerkt, als we dat deden, dat zalven, dat God iets deed, dat God iets bijzonders deed. Ik heb meegemaakt dat mensen echt genazen lichamelijk. Maar ik heb heel vaak meegemaakt dat iemand zei, dat ik na een paar weken vroeg, hoe is het? Dat hij zei, ik ben lichamelijk niet genezen, want wat ik van God gekregen heb. Ik heb meerdere malen gehoord dat mensen zeiden, ja, ik realiseerde me in ene, toen dit gebeurde, dat ik helemaal gefixeerd was op mijn ziekte. God stond niet meer centraal in mijn leven, maar die ziekte. En daardoor draaide, ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. Nou, en dat is ook vaak zo. Maar dat helemaal ook de beleving was. En dat dan nu, ja, dat God weer centraal komt te staan in het leven. En dan gaat er gewoon. Dan wordt een ziekte, zelfs als die in mijn ogen niet overgaat, wordt heel anders. Omdat de ziekte niet meer is wat dat leven vult, maar omdat God dat is. Nou, dat is iets wat ik een heel aantal keren heb meegemaakt. Wat ik ook zelf heb meegemaakt. En dat is, nou, dat begrijp ik in ieder geval wel. Ik begrijp niet hoe het altijd zit met genezing, maar dat begrijp ik altijd. En dat is dus wat we in die woorden vast moeten houden. In de zalving, in de olie. En we hebben dat prachtig gezien bij Jacob. Gaat het dus om die relatie. En was die relatie dankzij? Het was een relatie. Ik heb het bewust steeds herhaald. Hè? En daar sta ik ook elke keer weer voor mezelf versteld van. Het is wat God doet, is ondanks wie ik ben. En wat God in ons midden doet, het is ondanks wie we zijn. En hij wil zijn geweldig grote genade tonen. Het is inmiddels 8:00, zie ik. En ik kan er nog wel meer over zeggen, maar ik wil ook altijd even ruimte laten voor vragen. Maar medische vragen kan ik niet beantwoorden. Maar ik kan me voorstellen dat u toch nog vragen hebt, of misschien wel hele nuttige opmerkingen.
Mijn God en woord heb ik gevraagd om gezalfd te worden hier met de olie. En ik ben er nog.
Geweldig, ja.
Ik bedoel, het geldt nou voor Noël.
Ja, ik, ik, persoonlijk geloof het ook. Maar ik heb er een hele lange weg in moeten gaan. Want ik ben er totaal niet mee opgegroeid. Hè? Als je dat de eerste keer denkt, nou ja, wat gaan we nou weer beleven, weet je wel. En dan roept er ook nog iemand als nieuw lichterij. Als er oude dingen, Gods dingen naar voren komen, dan ja. Maar ik, ja. Fijn dat ik dat zo kan getuigen. Zijn er verder nog vragen op of aanmerkingen? Ja, en nog steeds ook een heleboel Joden. God heet ook heel vaak de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook dat is weer, ik zou zeggen, als ik God was geweest, had ik in de Bijbel steeds laten zeggen, de God van Abraham, Isaac en Israël. Dat doet hij niet. Nou, daar kan ik zo van genieten. Hè? Want dan denk ik, oh jongens, ja, dat is voor mij. Maar dat is inderdaad waar. En wat je ook ziet is na die naamsverandering dat God hem de ene keer Jacob noemt en de andere keer Israël. Dat gaat door elkaar heen. Dat is ook de moeite van een studie waard. Misschien ga ik hem nog wel eens doen. Ik wil ook een keer dokter anders worden vooruit. Dan heb ik iets nuttigs voor de maatschappij gedaan.